Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een goede avond allemaal. Zoals gebruikelijk beginnen we deze uitzending met het korte nieuws door René, Papa Echo 1 Golf Delta Papa. Vervolgens is er het DX-nieuws door Remco, Papa Alpha 3 Foxtrot Yankee Mike. Aansluitend hebben we een bijdrage van Hans, PD0AC. Die heeft een portofoon gevonden met wel ongekende mogelijkheden. Als laatste een interview. Niet met een radiozendamateur, maar iemand die nog veel hogere frequenties gebruikt voor zijn werk.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Dan korte nieuwsitems. Van elektronische naar mechanische computers voor planetenonderzoek. Venus is een fascinerende maar onaangename planeet. Op het oppervlak ligt de temperatuur gemiddeld rond de 460 graden Celsius, waarbij lood smelt en de luchtdruk is enorm. En een druk die hoog genoeg is om de romp van een nucleaire onderzeeër op 90 bar te verpletteren. Het zal je dan ook niet verbazen dat mensen nog nooit over een bezoek hebben nagedacht aan deze planeet. Wel hebben we er rovers op afgestuurd, maar dat was niet zo succesvol. Ze gaven al snel de geest omdat hun elektronica niet bestand is tegen de hoge temperaturen. Back to basics. Ondanks de grote uitdagingen die een missie naar Venus met zich meebrengt, blijven onderzoekers echter van dromen. En die dromen lijken binnen NASA nu wat concreter te worden. Daar werkt men namelijk aan een conceptrover die mogelijk wel stand weet te houden op Venus. Een rover die gaat naar back to basics. En wel de mechanische computer. De Automation Rover for Extreme Environments, AREE, is geïnspireerd op de mechanische computer. Dergelijke computers gebruiken geen elektronica, maar onder meer tandwielen en hefbomen om berekeningen uit te voeren. Dergelijke analoge technologieën kunnen wellicht stand houden op plekken waar elektronica kansloos is. Venus is te ongastvrij voor de complexe controlesystemen die in de Marsrover zitten, vertelt de onderzoeker Jonathan Sauder van NASA Jet Propulsion Laboratory. Maar met een volledig mechanische rover zou je misschien wel een paar jaar langer kunnen overleven. Natuurlijk zijn er nog genoeg hobbels te nemen voor deze ouderwetse rover, daadwerkelijk naar Venus gestuurd kan worden. Zo moet er nog gekeken worden hoe zo'n rover zonder elektronica kan communiceren met de aarde. Op dit moment wordt daarbij gedacht aan een morsecode. Die code zou opgevangen kunnen worden door een orbiter in de baan rond Venus en vervolgens via de orbiter naar de aarde kunnen worden gestuurd. Ook moet er nog gekeken worden hoe de rover zich het beste over het oppervlak van Venus kan verplaatsen. Op dit moment wordt daartoe gekeken naar tanks die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden om over de kraters en loopgraven te rijden. Maar onderzoekers kijken momenteel ook of hun rover überhaupt stand kan houden op Venus. Ze gaan prototypen binnenkort bakken om te kijken welk effect de thermische expansie-uitzetting door warmte heeft op de bewegende onderdelen. Er valt dus nog genoeg te onderzoeken. Daartoe hebben de wetenschappers een beurs ontvangen van NASA. Zij hopen natuurlijk dat ze de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie kunnen overtuigen van hun idee en gaandeweg steeds meer geld krijgen voor een verdere ontwikkeling van AREE. Uiteindelijk zou zo een rover moeten ontstaan die de geologie van Venus kan bestuderen en misschien ook enkele monsters kan verzamelen door enkele gaatjes in het oppervlak van Venus te boren. De bron is de National Aeronautics and Space Administration NASA. De ballonvossenjacht. Op zondag 10 september aanstaande wordt de jaarlijkse ballonvossenjacht gehouden. Dit is een samenwerking tussen Veron en VZA in de afdeling Het Gooi. Zoals we al aangekondigd hebben, zullen er dit jaar enkele spelregels wijzigen. De meest belangrijke daarbij is dat de ballon niet meer wordt opgelaten bij het KNMI-terrein, in de beeld, maar op een geheime locatie ergens in Nederland. Zo geheim dat zelfs de organisatie deze nog niet kent. Gelukkig kunnen we wel rekenen op de hulp van weerballon-expert Richard Rote, zodat er in de ochtend van de ballonvosjacht een goede locatie bepaald kan worden om ervoor te zorgen dat de kans aannemelijk is dat de ballon in Nederland zal landen. En dan bij voorkeur niet in het IJsselmeer. Om de ballon zelfstandig op te laten, was het nodig om de zonde op dieet te zetten. Dit is gedaan door een bakenzender op 145.450 MHz te laten vervallen. Deelnemers zullen dus moeten peilen op de uitgang van de transponder die uitzendt op 145.475 MHz. Ook kan gepeild worden op de ATV-zender, die zal uitzenden op 1252 MHz. De transponder zal altijd een carrier uitzenden wanneer er geen signaal op de 70 centimeter ingang wordt ontvangen. TV-toren Hilversum opent voor publiek. In navolging van de TV-torens in Hogersmilde, Marklo en IJsselstein is er nu een mogelijkheid om de TV-toren in Hilversum te bezoeken. Deze toren is 196 meter hoog en staat daarmee op de 8e plek van de hoogste gebouwen in Nederland. Oorspronkelijk was deze toren 142 meter hoog. Later is er een stalen vakwerkmast opgeplaatst. De eerste ring bevindt zich op 83 meter hoogte en heeft een doorsnee van ruim 20 meter. Wij zendamateurs kennen deze toren vooral als PI1 NOS en PI2 NOS, die diverse antennes in de toren heeft staan. De 25 jaar oude NOS-repeater, die zeer binnenkort vervangen wordt, is er één van. Maar in die tijd dat packet radio nog floreerde in Nederland, was dit één van de belangrijkste knooppunten om het netwerk aan elkaar te verbinden. De toer van Happy View beperkt zich omwille van veiligheidsredenen echter tot het betonnen gedeelte van de toren op circa 100 meter hoogte. Bezichtigingen staan gepland op zaterdag 9 en zondag 10 september aanstaande. Tickets zijn nog voldoende verkrijgbaar en kosten €5 per stuk. De opbrengst komt ten goede van Stichting Muziekgids. Kaarten kunnen op de website besteld worden. Meer informatie alticom.nl. HF-dag te Apeldoorn. Op zaterdag 16 september is er weer de traditionele HF-dag te Apeldoorn. De dag waarop HF-amateurs elkaar ontmoeten. De HF-dag wordt georganiseerd door Veron en is dan ook bedoeld voor Veronleden. Neem derhalve alsjeblieft uw Veron lidmaatschapskaart mee. Niet-leden worden geacht een financiële bijdrage te betalen van €10. Deze kan worden voldaan bij de organisatie ter plaatse. De locatie is wederom wijkcentrum Dok Zuid, Eerste Wormseweg 460 in Apeldoorn. Dan nog een radiomarkt De Lichtmis in Meppel. Op 23 september 2017 vindt er voor de 35e keer de radioonderdelenmarkt in Meppel plaats. De locatie is wederom het parkeerterrein van wegrestaurant De Lichtmis. De markt duurt van 8:30 tot 16:00 en telt vele standhouders. Parkeren kan in de nabijgelegen weilanden en kost €2. De toegang tot de markt is zoals voorgaande jaren gratis. Dan nog ook vossenjachten. De noordelijke 80 meter trofeejacht. Op zondag 24 september zal voor de 36e keer te Schoonlo de jacht gehouden worden. In de prachtige omgeving worden 5 vossen uitgezet. De RDF-jagers moeten deze 5 in 2 uur gevonden hebben. Inschrijven kan vanaf 12:00 en de start is om 1:00.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De DXpedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PI4AA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. Zoals u inmiddels weet zal ik me beperken tot de korte golf D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Het is deze maand relatief rustig qua D-expedities in het algemeen en D-expedities met een Nederlandse component in het bijzonder, maar ik heb er één gevonden. Deze maand gaat Papa Alpha 3 Hotel Golf Tango naar Mauritius en wil daar actief zijn als 3 Bravo 8 / Papa Alpha 3 Hotel Golf Tango.
De banden zijn 40, 20 en 10 meter SSB, maar Hans wil ook met de digitale modus uitkomen. Hans geeft aan met 100 watt uit te komen en de antenne is, hoe kan het ook anders, een NFET. QSL direct via Papa Alpha 3 Hotel Golf Tango of via het bureau. Als het goed is, is vanaf vandaag tot 16 september Kilo 9 Hotel Zulu vanaf het Caribische eiland Saint Lucia actief als Juliet 68 Hotel Zulu. Bill is een actieve de-expeditioner en al vanaf talrijke plaatsen in de Caribbean actief geweest. Ook op Saint Lucia heeft hij zijn bijna standaard setup weer opgesteld en zal actief zijn op de banden 6 tot en met 160 meter. Alhoewel ik denk dat op de laatste band niet al te veel te beleven zal zijn en hij er ook niet al te veel moeite in zal stoppen. De modus zijn SSB, CW en RTTY en QSL loopt via Clublog of via K9AZ direct. Van 16 tot 28 september gaat een hele groep Tsjechen naar Mauritanië, dat ligt onder Marokko. Ze worden geflankeerd door 5 Tango 0 Juliet Lima en 5 Tango 2 Alpha India en de hele groep zal actief zijn als 5 Tango 5 Oscar Kilo op de banden 6 tot en met 160 meter in SSB, CW en RTTY met verticals en moderate power. QSL loopt via Oscar Kilo 6 Delta Juliet. Altijd welkom en relatief zeldzaam is Saint-Pierre-et-Miquelon. Dit is een Franse enclave die tussen Newfoundland en Nova Scotia in Canadees grondgebied ligt. De enclave bestaat uit 8 eilanden. De enclave is een typisch overblijfsel vanuit het Franse koloniale verleden. Op de eilanden is niet veel te beleven, anders dan dat er grote visafslagen zijn. Van 17 tot 23 september is een groep Engelsen en Duitsers actief aldaar als Strook Fox Papa. De deelnemers zijn Mike 0 Whiskey Uniform Tango, Mike 0 Bravo Lima Foxtrot, Delta Kilo 2 Alpha Bravo, Golf 3 Zulu Alpha Yankee, Delta Hotel 5 Foxtrot Sierra en Golf 7 Victor Juliet Romeo. Allen dus Strook Foxtrot Papa. Aangegeven wordt dat men op alle banden actief is en QSL loopt via de respectievelijke homecalls. Niet bijzonder super, maar wel een aparte call is 7 Yankee 94 India. Dit is een de-expeditie in Algerije vanuit Ragoen, een badplaats. QSL loopt via 7 X-ray 2 Delta Delta en men is op alle HF-banden actief. Last but not least zijn deze maand de Galapagos-eilanden. De Galapagos-eilanden staan bekend om hun unieke planten- en dierenpopulatie. Medio jaren 2000 kwamen echter meer en meer uitheemse dieren en planten op het eiland, zodat de oorspronkelijke populatie ernstig werd bedreigd. Om onder meer deze redenen wordt toegang tot het eiland beperkt gehouden. Mooi is het dus om te vernemen dat een paar Amerikanen, een Australiër en een Engelsman van 14 tot en met 21 september op het eiland Isabella Hotel Delta 8 Mike activeren. De banden zijn 6 tot 160 meter en de modus enkelzijband, CW en digitale modus. QSL loopt via Clublog of direct en meer informatie is te vinden op www.hoteldelta8mike.com. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia 4 alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Wat moet je als Chinezen nou weer verzinnen om westerlingen te verleiden tot de aanschaf van een nieuwe portofoon? Weer een nieuw kleurtje, nog meer zinloos vermogen? Het mij onbekende bedrijf Elida denken ze het te weten. Een portofoon met een geïntegreerde reïncarnatie van de knijpkat. De knijpkat was een bijnaam van een in de Tweede Wereldoorlog populaire zaklantaarn. In plaats van batterijen gebruikte het dingetje een dynamo die in werking trad als een hendel op en neer bewogen werd. Bij de Elida SIUV99, dat is het type nummer, is de hendel vervangen door een slinger die op de achterzijde van de batterij bevestigd is. Batterij bijna leeg, slinger maar en de batterij wordt opgeladen. Hoe lang je moet slingeren en hoe lam je hand is om een batterij in zijn geheel op te laden wordt nergens vermeld, maar ik vrees het ergste. De SI-UV99 is qua specificaties overigens een opmerkelijk apparaat. Behalve de normale VHF en UHF die wij hier gebruiken, kan de Porto ook werken op 200 tot 260 MHz. Als uitgangsvermogen wordt er geen reuze 10 watt opgegeven en de batterij is met 4800 mAh best een zware jongen te noemen. In het standaardpakket zit tevens een USB-kabeltje waarmee je je telefoon of tablet vanuit de Porto kan opladen. De Elida SI-UV99 kost $65 en kan gevonden worden op AliExpress.com.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
We zijn hier vandaag op bezoek bij Esron, waar mijn naamgenoot Remco, PA3FIM, ook werkt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag hier kan zijn en heeft meneer Gao bereid gevonden mij even kort te woord te staan. Meneer Gao, aangenaam. Welkom in onze uitzending. Kunt u zichzelf eens eventjes kort voorstellen?
Hoi, goedemiddag Remco. Ik ben Jeroen Gao, maar iedereen noem ik Gao. Ik ben een van de senior instrument scientists in Esron. En ik zelf ontspannen te komen van China. Mijn leven gaat over tussen Nederlands en die Engels. En vandaag, ik vind het super leuk om iets te doen in Nederlands.
Nou, hartstikke goed. Kun je eens kort vertellen, wat is Esron eigenlijk?
Esron is eigenlijk is Nederlands Space Institute. Die zit in de Utrecht en ook in de Groningen. In de andere woorden, het is een soort Nederlands NASA, weet je wel. En wij doen een heleboel space instrumentatie. Wij maken een satelliet, wij noemen payload, voor die X-ray. En ook die zogenaamde terahertz. En wij doen het best goed in dit gebied.
Ja, jullie werken inderdaad heel vaak op frequenties boven de 1 terahertz. Frequenties die zijn voor ons amateurs niet voor te stellen. Waarom op dat soort hoge frequenties?
Dat kan een hele lang verhaaltje vertellen. Maar korte is die telehertz heeft de signaals. Gaat om ons de hemel. Via de meting voor de telehertz signaal. Wij kunnen leren hoe dat precies gaat over de stars en planets. En het tweede is, het gaat over hele grote beelden van onze universe. En een van de belangrijke, tegenwoordig is het hele hot topic, is waar komen mensen vandaan? Zo, allemaal telehertz heeft dit soort signaal. Daarom wij bouwen hele dure space instrument om dit soort telehertz signaal aan te tellen.
Wat voor toepassingen hebben we het dan over?
Gaat die bepaalde toepassing, maar grote toepassing is echt voor de astronomie waarnemers. Bijvoorbeeld gaat over bijvoorbeeld hoe de stars is gevormd via de proces, via de moleculen, atoms en de stof. En dan je bepaalde proces tot en met vandaag net als wat zie je in de zon. En eigenlijk die telesignaal heeft jou die complete beeld of the life, we noemen life cycles of the stars.
Dat is ja wel heel interessant. Wat zijn de grote uitdagingen als je werkt met dat soort signalen?
Bestaan een heleboel uitdagingen. En ik noem twee grote uitdagingen. Een van de uitdagingen is hele gevoelige detectoren. Want normaal detectors, als je gebruikt, is niet gevoelig genoeg. Wij, Esron, samenwerken met TU Delft, doet het heel goed met de supergeleidende detectors. Die detectors moeten gekoeld worden en zij hebben het best gevoeligheid. Dit is een van de uitdagingen. Maar de tweede uitdaging is de zogenaamde, wij noemen het die terahertz source en de terahertz met een antwoord is emitter. So. Daar je echt moet je soort van een nieuwe lasers die hebben, die kan emitten zogenaamd de signaal in de terahertz frequency.
Als je dan ontvangers maakt, of detectors zoals je dat noemt, voor dit soort dingen. Je hebt het over golflengtes, een orde grootte van 0,1 mm heb ik uitgerekend. Hoe maak je een detector of een antenne voor zo'n golflengte? Dat is niet te doen, lijkt me.
De goede vraag. Inderdaad, als je denkt over de antennes in de verleden, bijvoorbeeld boven jouw oude televisie, dan is het bijna onmogelijk. Voor de zo hoge frequentie met een hele korte wavelength. Enige manier wat je doet is met de hele modellen, zogenaamde nanotechnology. Je maakt antenne zo klein, die is gewoon pas dit hele korte wavelength. Dit is echt een belangrijke uitdaging en ook dit is een grote progress in de afgelopen 20 jaar.
En qua geleiders, ik bedoel coax zoals we die als amateurs kennen of golfpijp. Dat werkt natuurlijk ook niet.
Nee, dit is werk niet. De meeste wij eigenlijk gaan nooit denken over in de telegraaf met geleiders en de coax-kabels. En wij doen nieuwe dingen. Nieuwe dingen, zogenaamd co-planner, hoofdgeleider, transmission line. Wat ik bedoel is een soort idee van de coax-kabel, maar je doet met, zo gaan we nogmaals met de moderne technology, maak in de chip. En vooral is het, je gebruikt in sommige gevallen, gebruik een supergeleider om verminderde verliezen.
Dus als ik het goed begrijp, dan zit de antenne, de geleider, alles zit gewoon op een microchip.
Je hebt gelijk, is het vaak wat je doet, is eigenlijk je gebruikt het idee van de microgolf. Dat betekent je moet de antenne, je moet de transmission line hebben. Maar aan de andere kant, door het feit is telehertz heeft een zo korte wavelength, wij gebruiken ook het idee van de optics. En de standaard, de manier wij het doen, wij gebruiken een combinatie of lens, antenne en vaak de lens, die antenne zit in de detector, die combineer met een silicium lens. De lens in dit geval, wij gebruiken silicium als materiaal.
Het is wel heel anders dan dat wij als amateurs gewend zijn. Dat zijn ook dingen die als hobbyist eigenlijk onbereikbaar zijn, denk ik.
Je hebt gelijk, maar aan de andere kant, een heleboel kennis jullie opgebouwd voor de in de radio frequencies, is een heleboel concept wij gebruiken steeds. Alleen is het inderdaad is veel, veel moeilijker voor de hele hoge frequentie.
En jullie genereren ook signalen op dat soort frequenties. Is dat nog steeds een spoel en een condensator, maar dan op een microchip? Of heb je daar hele andere technieken voor?
Dit is een hele andere techniek voor, maar wij toch begonnen met hele lage frequentie, met zogenaamde radiotechniek. Het enige wij doen is, wij gebruiken die halfgeleidende, zogenaamde die element, en proberen van de frequenties van lage naar de hoge doen, met eigenschap voor zogenaamde non-linear van de devices. Bijvoorbeeld, je begon met die 10 gigahertz en dan je gaat naar de 100 gigahertz en daarna gaat verder hoger, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Wij noemen zogenaamde multiply. Op deze manier, je begon met ongeveer 10 gigahertz, eindelijk je komt van ongeveer paar terahertz.
Oké, dat is in feite een bekende techniek. Hè? Wat we op de microwave, op de 10 gig in het verleden, en zeker als je naar de hogere microgolfbanden, de 48 of de 47 gigahertz band gaat, werken wij amateurs ook gewoon met multipliers heel vaak. Dus dat is op zich wel iets waar ik in ieder geval een beeld bij heb.
Maar, mag ik jou even verstoren? Ja. Eigenlijk, dit is een van de technieken. Die techniek multiply komt ongeveer 2 terahertz. Eigenlijk in ons Eslon, wij doen de terahertz ontvangen of de emitter ook boven de 2 terahertz. op deze manier wij eigenlijk doen met de zogenaamde de halfgeleide lasers. Wij hadden ongeveer 10 jaar samenwerken met MIT in Boston. En wij gebruiken die zogenaamde lasers om een signaal tussen de 2 terahertz tot en met de 5 terahertz te hebben.
Oké. En dat is dan een halfvergeleiderlaser. Ik zou zeggen zoals we die misschien ook wel kennen in glasvezelverbindingen, maar dan op relatief lange golflengtes.
Ja, is gebruiken een soort van zelfde soort materiaal, maar nee, is gaat nog ingewikkelde structuur in de laser hebben tot en met de juiste wavelength.
Ja, precies. En kun je dan ook echt die golflengte ook nog zeer nauwkeurig bepalen? Of is dat binnen 10 gigahertz nauwkeurig of zo?
Antwoorden is normaal gesproken, het is heel moeilijk om te bepalen wat precies de wavelength of frequency. Maar met de zogenaamde space technology, wij kunnen altijd brengen die signaal in de hele hoge frequency naar de lage frequency. En wij kunnen precies meten wat exact frequency of wavelength.
Oké. Dus het is nog wel, zullen we zeggen, nauwkeurig te bepalen wat je hebt ontvangen, wat precies de golflengte was en wat precies de frequentie was. Nou, ik ben onder de indruk. Nu heb ik eventjes gedoken in de documentatie. En het zal je niet verbazen, ons Nationaal Frequentieplan, dat heeft voor frequenties tot 275 gigahertz, hebben ze zeg maar iets van een plan. Hè. Sommige stukken heel nauwkeurig, sommige zoiets van, ja, daar doen we radioastronomie op deze 25 gigahertz. Daarboven zeggen ze zoiets tot 3 terahertz van, ja, het bestaat. Denk jij dat er zeg maar op frequenties tussen de 300 gigahertz en de 3 terahertz, behalve zeg maar de radioastronomie, wat dit eigenlijk allemaal is, ook nog andere toepassingen denkbaar zijn?
Nou, eerste vraag, als je goed begrijpt, gaat over, hebben wij ook een toepassing voor radiocommunicatie of zo in de frequentie tussen de 300 gigahertz en veel hoger? En ik denk, mensen altijd wel graag meer boodschappen sturen of communiceren via de radiosignaal. En er bestaat wel behoefte naar de hoge frequenties. En een heleboel onderzoeken in de afgelopen 10 of 20 jaar is gedaan. Maar ik denk, bestaat wel kans gebruik voor zo'n hoge frequentie voor radiocommunicatie. Maar andere kant staat wel grote problemen is op onze aarde. Zeg maar bestaat zoveel die waterdamp. Die waterdamp absorbeert die terrestrische signaals. Bijvoorbeeld boven 200 gigahertz, meeste signaal zou absorbeerd door de waterdamp. Zo, dat betekent is, je kan het gebruiken voor zo die terahertz voor communicatie, maar dan is niet een grote afstand. Mijn gevoel is, als je praat over die golflengte of frequency tussen 300 gigahertz boven of zo, dan is het gaat over alleen voor hele beperkte toepassing.
Oké, heel duidelijk. De waterdamp die absorbeert al die frequenties. Dat betekent dat als je waarnemingen doet op terahertz gebied, dat je daar ook bijzondere dingen moet doen. En nou weet ik per ongeluk aan de foto's hier te zien, de afgelopen jaar ook wat bijzonders heb gedaan om een meting te kunnen doen of te kunnen bijdragen aan waarnemen op dat soort frequenties. Kun je eens vertellen, wat heb je zo het afgelopen jaar gedaan?
Oké, nou, voordat ik vertelde wat heb ik in het afgelopen jaar gedaan. Ik begon met de eerste beetje soort antwoorden geven aan, als je staat een grote observatie van terrorsignaal, hoe kan je het doen? Hoe kan je gebruiken? Dit is dus een van de belangrijkste redenen waarom wij gaan die satelliet gaan bouwen. Dat heeft iets te maken met als je doet de waarneming van een signaal voor astronomische signaals en boven de ongeveer 200 of 300 gigahertz gaat het heel moeilijk. Zo, je hebt een bepaalde manier om te doen. Eén manier is het gaat over hele hoge bergen. Bijvoorbeeld je gaat naar Chili daar is de waterdamp is veel, veel verminderen. Maar dan is het nog niet genoeg. En tweede, je gaat over iets hoger, of met de vliegtuigen, of met de ballon. Zo, ik heb een hele bijzonder die instrumenten meegemaakt in de afgelopen december. Is dus, die met de NASA's ballon via de Antarctica of South Pole, die lanceert naar de hemel, ongeveer 40 kilometers boven de Antarctica. Die observatory, die telescoop, deed waarnemen voor ongeveer 20 dagen. Dit is heel bijzonder. En ik ben in de Antarctica geweest en deed de voorbereiding. En dat was ongeveer 4 weken in de Antarctica. En daar is het echt een andere soort van plekken in de planet. En vooral is het met die Amerikanen, zogenaamde die military cargo van de New Zealand naar de Antarctica. Dit is heel bijzonder. Verder is het met zo'n bijzonder telescoop. Is alles komt van de Amerikanen, universiteiten, onderzoekinstituten. Maar de belangrijkste sensors kwam van de ESRO. En samenwerk met de TU Delft. So, toen ik kreeg vragen, hey, waar kom je vandaan? En toen ik zeg, ik kom van Nederland. Ik zei, waarom je kom hier? En de antwoorden zeggen, ja, we hebben een hele belangrijke bijdrage naar dit ballonproject. Iedereen was verbaasd. Ik ben er echt trots op.
Nou, dat is ook iets om best trots op te zijn. Om, nou, ik zou zeggen, de ogen in zo'n belangrijk waarnemingsinstrument te zijn. Als laatste vraag, Kau. Stel, er zijn mensen die willen meer weten over het werken met radiosignalen in de terahertzbereik. Waar zouden we op zoek moeten gaan?
Dit is een hele moeilijke vraag. Maar ik bedoel, het heel moeilijk met de simpele woorden. Algemeen, in de afgelopen 10 jaar bestaan een paar boeken. En vooral heeft een hele lange zogenaamde artikel mensen hebben opgeschreven en publiceren in de journals. En als je gaat Google, kijken naar zogenaamde sub-terahertz en de terahertz wireless communicatie, meteen komen van een paar artikel je kunnen tegen. Je kunt wel zien wat mensen hebben gedaan, wat soort technieken mensen denken over, wat soort moeilijkheden mensen nu momenteel is bezig om op te lossen. Dank je wel.
Dank je wel, Kau. Dank je wel voor dit interview. En ja, ik zou zeggen, we houden de website van ESRON in de gaten voor spannende nieuwe ontwikkelingen. Dank je wel. En daarmee is er een einde gekomen aan deze uitzending van PI4AA, de verenigingszender van de VIRON. Zoals bijna iedereen wel weet, zijn onze uitzendingen terug te vinden op YouTube, www.pi4aa.nl en www.viron.nl. Over een paar weken zijn we er weer. Het is dan vrijdag 6 oktober. We beginnen zoals altijd om 9 uur 's avonds lokale tijd. We zijn dan weer te horen via PI2NOS, 145.325 MHz in de omgeving van Hilversum en waarschijnlijk ook weer op de 40 meter band. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.